Broeders en zusters, we hebben de vorige keer stilgestaan bij de tweede Petrusbrief. In het bijzonder bij de inleiding tot deze brief. Maar die inleiding blijkt meteen een groot gedeelte van deze brief te beslaan. Het gedeelte namelijk waar boven staat, in vers 3 althans, de christelijke roeping. En als we dat vergelijken met de brieven van Paulus, dan zouden we meteen moeten weten waar het over gaat. Want wij zijn geroepen om tot zonen te worden aangesteld, om tot erfgenamen te worden aangesteld. Erfgenamen van een nieuwe schepping, erfgenamen van het koninkrijk van Christus, om zo te zeggen. Wij zouden namelijk zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, zoals het geformuleerd wordt in Romeinen hoofdstuk 6. Nee, ik zeg 6, maar ik bedoel 8. Romeinen hoofdstuk 8. En hier wordt over dezezelfde dingen gesproken, al vindt u de terminologie als zodanig niet terug. Maar het gaat inderdaad om precies hetzelfde. Het gaat erom namelijk dat wij der goddelijke natuur deelachtig zouden worden. De uitdrukking in vers 4. En dus bij ons geloof zouden voegen deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde en liefde. Zoals uiteengezet in vers 5. Tot en met vers 7. En we zouden daarin meteen moeten herkennen de vrucht van de geest, zoals die vermeld wordt in Galaten 5. Het gaat er namelijk om dat het leven van Christus in ons niet alleen aanwezig zou zijn, maar het gaat erom dat dat leven in ons ook daadwerkelijk geleefd zou worden en dus vrucht zou voortbrengen. Ik heb het dus nagevraagd aan Johannes de Doper en die zei: het gaat erom dat wij vrucht voortbrengen der bekering waardig. Dat predikt hij zo zonder meer. Breng dan vruchtwoord voort der bekering waardig. Hij zei nog niet eens bekeert u. Hij zei meteen breng dan vruchtwoord der bekering waardig. Met andere woorden, het zou inderdaad resultaten moeten hebben. En dat is waarover Petrus hier in dit schriftgedeelte ook spreekt. Hij zegt dat het erom gaat om onze roeping en verkiezing vast te maken. Dat is vers 10 van 2 Petrus 1. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Ik vind het altijd vermakelijk, en ik heb de vorige keer, dacht ik, ook zo nu en dan op gewezen. Ik vind het altijd vermakelijk dat de apostel Petrus in deze brief gebruik maakt van de terminologie van de apostel Paulus uit welk van zijn brieven dan ook. Dat doet hij hier ook, want het zich benaastigen, je neemt gewoon een concordantie, je zoekt het woord benaastigen op en je zult zien dat het in verband staat met de praktische levenswandel van de gelovigen. Dat je benaastigt om de geestelijke eenheid te bewaren en om te wandelen de roeping, of waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, met de eerste woorden van Efeze 4. In elk geval. En verder, dat begrip verkiezing komen wij tegen in Efeze 1. En daarna staat hier roeping en verkiezing. Maar roeping is roeping tot zoonschap. En die beide begrippen, verkiezing namelijk en die aanstelling tot zonen, worden inderdaad achter elkaar genoemd in Efeze hoofdstuk 1. Dat is heel erg aardig, want Efeze 1 begint immers met te zeggen dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En Petrus begint ongeveer met te zeggen dat we niet alleen leven en godzaligheid hebben ontvangen, maar ook alles wat daarbij hoort. En dat is uiteraard precies hetzelfde als wat Efeze 1 vers 3 zegt. Namelijk elke geestelijke zegening in Christus. En Petrus zegt alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort en uiteindelijk kunt gewoon terugbrengen tot de uitspraken, zoals altijd. In de Romeinenbrief, namelijk God die zijn eigen zoon voor ons niet gespaard heeft, hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Romeinen 8. Ik ken het toch uit het hoofd. Ja. Goed, dat scheelt tijd namelijk, hoef ik het niet op te zoeken. Maar het is een eenvoudig beginsel. Maar wij zouden er niks aan hebben als we in de praktijk van ons leven niks mee zouden kunnen aanvangen. Maar daar gaat het nou juist over. Wij zouden in de praktijk dat leven van Christus in ons leven, of wij zouden God de vruchten dragen, of wij zouden de gerechtigheid dienen, of hoe dat allemaal maar heten mag. Of, en dat zijn woorden uit Efeze, waarvan ik niet weet of ik ze vorige keer hier heb aangehaald, wij zouden namelijk heilig en onberispelijk zijn in de liefde. Kennen jullie die uitdrukking? Hij wordt nogal eens weggeredeneerd uit Efeze. Misschien toch wel aardig om hem even te noemen dan. Efeze 1, vers 3 is die uitspraak over dat God ons gezegend heeft met alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, zeg ik dan maar, met de woorden van Petrus. En daarna in Efeze 1, vers 4 worden zo wat van die dingen opgesomd, van die zegeningen. En de eerste daarvan is dat God ons heeft uitverkoren. En u weet hopelijk dat uitverkoren komt van uitverkiezen en dus gewoon van verkiezen. En dus hangt het samen met verkiezing in 2 Petrus 1, vers 10. Benaderd u om uw roeping en verkiezing vast te maken. En dus te bekrachtigen, want vastmaken wil gewoon zeggen vastmaken of bekrachtigen dus, kracht aangeven. Maar in Efeze 1 staat, gelijk hij ons verkozen heeft, ik zeg het nou maar wat vrij dan, hè, gelijk hij ons uitverkoren heeft in Christus, voor de nederwerping der wereld, wat het maar wezen mag, heeft ons uitverkoren opdat, daar komt het doel, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn. Hoezo heilig en onberispelijk? In welk opzicht? Wel, heilig en onberispelijk in de liefde. Waarnaar, ja, heilig en onberispelijk in vruchten van de geest namelijk. De vrucht van de geest is liefde. Boven alles, liefde. En al het andere zit daarbij in. Dus we zouden heilig en onberispelijk zijn in de liefde. En wie maakt dat nou uit of we heilig en onberispelijk zijn? Staat er ook bij. Voor hem, heilig en onberispelijk voor hem. Voor anderen zijn we er meestal toch niet. Nee, dat blijft gewoon zo, broeder. Dat is niet anders. Maar daar gaat het ons ook niet om. Daar zou het niet om gaan. Wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem. En heilig en onberispelijk in de liefde, namelijk in de vrucht van de geest. En zeg niet dat wij pas in de toekomst heilig en onberispelijk zullen zijn na de opname van de gemeente. Want dat is het grote misverstand. Het werk van Christus nu is immers niks anders dan het verzamelen en het opbouwen van zijn gemeente. En dus van al die gelovigen en dus van u en mij, want wij zijn die gemeente. Dus het verzamelen van een volk voor zijn naam uit de heidenen, maar niet alleen de verzameling van dat volk, maar ook de opbouw van dat volk. En het werk wat God in ons doet, is ons heilig en onberispelijk maken in de liefde. Wat is Nee, nu. Want dat staat later nog uitgebreider in Efeze 5. Waar staat dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven. Die tekst wordt u geacht allemaal uit het hoofd te kennen. Huh? Heeft zichzelf voor de gemeente overgegeven. Vers 25 van Efeze 5. Christus heeft de gemeente lief gehad en heeft zichzelf voor haar overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou. Haar reinigende, maar dat is nieuwe vertaling, maar dat is tegenwoordig wat duidelijker dan, hè? Haar reinigende met het bad des waters, namelijk door het woord, opdat hij die gemeente aan zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. En dat is het werk van de Heer nu, uiteraard. Dus zodra wij vaststellen dat wij deel hebben aan deze uitverkiezing van Efeze 1 vers 4, dan zouden we er ook bij moeten denken opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn. Nu. Of zouden worden, want dat is het in de praktijk. Nu. In vruchten van de geest namelijk. Voegt bij uw geloof, want bij geloof begint het, maar voegt bij uw geloof, nou ja, zo het een en ander, maar in hoogste instantie, liefde. Precies zoals Petrus het zei in 2 Petrus 1. En daarna krijgen wij vers 5 van Efeze 1. Die ons gepredestineerd, die ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Maar dat was volgens Romeinen 8 onze roeping. Wij zijn geroepen om tot zonen te worden aangesteld. En de geest zou ons naar die zoonstelling leiden. Ik heb dat vorige keer in elk geval gezegd, herinner ik mij. De geest van de aanstelling tot zonen, die geest zou ons daar brengen. Maar het werk van de geest nu in ons, kun je dus noemen. Die geest leidt ons naar die aanstelling tot zonen. Maar je kunt ook gewoon zeggen, het werk van de geest leidt tot vrucht van de geest, namelijk liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. Zodat automatisch wij moeten concluderen dat een oorzakelijk verband bestaat tussen de vrucht van de geest in ons en onze aanstelling tot zonen. En de gedachte is domweg deze, dat naarmate de geest in ons vrucht draagt, zullen wij tot zonen worden aangesteld. Zo eenvoudig is dat. Met andere woorden, in het verleden uitverkoren, in de toekomst was de bedoeling, want daar zijn we voor bestemd, dat we tot zonen worden aangesteld. Met de weg daarnaartoe is die weg van heiligmaking, zoals het op een andere plaats weer heet, die weg van het werk van de geest in ons, waardoor dat leven van Christus, het leven van die nieuwe mens in ons geleefd zou worden. En als Petrus daarna zegt, we gaan gauw terug naar Petrus, als Petrus zegt, benadrukt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, dan duidt dat op zowel vers 4 en 5 als Efeze 1. Het ene vers namelijk de verkiezing, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn. En het andere is de roeping, namelijk tot aanstelling tot zonen. Dus het gaat om het vastmaken, het bekrachtigen van onze tegenwoordige positie, verlost van het verleden, maar met de verwachting van erfenis in het koninkrijk. Maar dat heb ik natuurlijk al gezegd, want al zo zal ons rijkelijk worden toegevoegd de ingang in het koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Waar wij aan ons geloof, of waar aan ons geloof wordt toegevoegd, of waar wij bij ons geloof voegen, deze vrucht van de geest, zal aan ons worden toegevoegd in de toekomst, rijkelijk de ingang, wat het maar wezen mag, in dat koninkrijk, het eeuwig koninkrijk zelfs van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. En ik heb vorige keer al gezegd, maar ik herhaal het met opzet, dat is wat Petrus verstaat onder tegenwoordige waarheid. Vers 12. Hij maakt er niet meteen een bedeling in kwestie van, heb ik toen ook gezegd, niet een kwestie van wat God in het verleden doet en weet en wat hij in de toekomst zal doen enzovoorts. Nee, het gaat om wat hij in het heden doet, dit namelijk. Verzamelen van mensen uit de wereld, die tot geloof komen, worden toegevoegd aan een gemeente van eerstelingen, is de bedoeling. En daartoe worden die gelovigen, wij dus inderdaad opgebouwd, zouden we hier groeien enzovoorts. Wij zouden de resultaten van ons geestelijk leven ook niet zoeken in de tegenwoordige tijd in de eerste plaats, hoewel daar wellicht resultaten te vinden zijn, maar we zouden het daar niet zoeken, want het is in wezen maar een bijverschijnsel. Waar het om gaat is de vrucht van het geheel straks in de toekomst. En dat is ook waar Petrus het over heeft. En terwijl ik zo in gedachten verder dit hoofdstuk doorga, wijs ik u nog maar even op dat de apostel twee redenen had voor deze tegenwoordige waarheid. De ene was dat hij een uitbeelding van deze tegenwoordige waarheid gezien heeft in de verheerlijkte Christus die hij zag op de zogeheten berg der verheerlijking samen met Mozes en Elia. Hij zag een uitbeelding van Christus in deze tegenwoordige tijd uiteraard. En dat is het ene ding. En het andere is dat hij zegt dat je deze dingen ook terugvindt in de Oudtestamentische profetie. Maar hij zegt er meteen bij dat het niet al te eenvoudig is, want men zou daartoe profetie met profetie vergelijken. Dat was het verhaal, hè? Hij heeft twee argumenten. Het ene is, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het zegt het volgende Bijbelboek trouwens ook, hè? 1 Johannes 1. Gaat er gewoon nog verder. Want Johannes had het namelijk ook gezien, precies hetzelfde, die was er ook bij. Maar daar hebben we het een andere keer weer over. Maar Petrus zegt, we hebben dat gezien en we hebben die stem gehoord uit de hemel enzovoorts. Maar dat is één ding. Het andere ding is dat wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Als je tenminste punt 1 weet dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Ik weet wel, er zijn allerlei theorieën over de relatie tussen tegenwoordige waarheid, onze bedeling dus, hè? Over tegenwoordige waarheid aan de ene kant en de Oudtestamentische profeten aan de andere kant. Maar wat Petrus ervan zegt, is duidelijk genoeg. Alleen sommigen vinden Petrus geen autoriteit, maar dat kan ik ook niet helpen. Voor mij is het het woord van God, dus het is autoriteit voldoende. Petrus zegt, we hebben een profetisch woord. En dat profetisch woord, dat is zeer vast als je het tenminste behandelt op de wijze die hij hier naar voren brengt. Namelijk, men zou niet profetieën van elkaar isoleren en op zichzelf staand verklaren, maar men zou schrift met schrift vergelijken, daar komt het op neer. Profetieën met elkaar vergelijken en dan komt men vanzelf tot tegenwoordige waarheid. Tot het werk Gods wat hij in onze dagen doet. Voelt mij te ver om daar uitgebreid op in te gaan. Maar ik denk ook niet dat het nodig is. Hij zegt het en zo is het nou eenmaal. is het algemene beginsel trouwens niet alleen met betrekking tot oud-testamentische schriften, maar ook met betrekking tot nieuw-testamentische schriften. Ze kunnen me erg kwaad maken wanneer als men komt met allerlei vooroordelen met betrekking tot nieuw-testamentische bijbelboeken, allerlei redeneringen die vooraf naar voren gebracht worden, op basis waarvan dan vervolgens zo'n bijbelboek verklaard wordt. Dat is niet de methode, zo hoort het niet, zo mag het niet, het is volstrekt onbijbels, want op die wijze wordt het woord Gods ondergeschikt gemaakt aan onze eigen vooroordelen. Zo zou het niet werken, het moet andersom. Men zou onbevooroordeeld de Bijbel lezen, hoe moeilijk dat ook is, dat weet ik, dat is moeilijk. Maar niettemin, men zou het doen en men zou schrift met schrift vergelijken. En dan wordt men bewaard voor heel wat valse leer. Excuus voor de uitdrukking, ik vind hem altijd erg zwaar. Maar het is toch een Bijbelse uitdrukking, min of meer. En zo gaat het verhaal van de apostel Petrus hier ook verder. Hè? Want die zegt in 2 vers 1, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Er zijn valse profeten geweest. Die namelijk van alles de mensen probeerden wijs te maken. Maar het waren altijd dingen die wel een zekere Bijbelse waarheid als kern hadden. Maar in ieder geval had de boodschap die dan gebracht werd een verkeerde strekking. En er zijn makkelijk voorbeelden van te geven, omdat de meest bekende voorbeelden van dit soort valse profeten, die zijn ook vandaag van toepassing namelijk. Want als u vraagt naar valse profeten, zou ik zeggen, dan kom je automatisch terecht, in ieder geval in Jeremia, het Oude Testament, hè, de profeet die profeteerde in de dagen, ik zal het wat langzaam zeggen, maar hij profeteerde in de dagen dat het Joodse volk, twee stammen van Israël, dat het Joodse volk al in ballingschap was, terwijl niettemin er nog een soort van Joodse staat bestond. Dat is weinig bekend dat het zo in elkaar steekt, maar dat is nou eenmaal zo. Ballingschap, de wegvoering van het volk, vond eerder plaats dan de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem. Er zat zelfs, hoeveel jaar zat er tussen? Ik geloof 13 jaar, 19 jaar. Ik weet het uit mijn hoofd nou zo gauw niet meer. Dat weet ik niet, hè. Maar goed. En dat doet er niet toe. Meer dan 10 jaar in elk geval. Want Jeruzalem werd 3 keer veroverd. En pas bij de 3e keer werd Jeruzalem verwoest. Bij de 1e keer werden Daniel en zijn vrienden weggevoerd in ballingschap. En werd er iemand uit het huis van David op de troon gezet door Nebukadnezar. Bij de 2e keer, want toen kwam vervolgens het Joodse volk kwam alsnog weer in opstand. En toen kwamen de legers van de Babyloniërs voor de 2e keer en namen de stad in. Nee, zonder hem te verwoesten. Ze namen de stad in en voerden het volk weg op een overblijfsel na. En het overblijfsel dat bleef nog in de stad achter, een minderheid onder leiding van koning Zedekia, dat is de laatste koning dan officieel van het Tweestammenrijk. En in die dagen profeteerde Jeremia in Jeruzalem en omgeving. Dat kleine deel van het Joodse volk, het kleinere deel, ja, minder dan de helft in elk geval, van het Joodse volk wat nog in het land was achtergebleven, terwijl de meerderheid van het volk al in de ballingschap was weggevoerd. En toen was er opnieuw de dreiging van een verovering van Jeruzalem, omdat het volk zich nog steeds niet aan Babel wilde onderwerpen. Maar ja, de Heer wilde dat het wel zou gebeuren. Dus dat zat wat ingewikkeld in elkaar. En toen waren er dus allerlei valse profeten in die dagen in Jeruzalem, die profeteerden dat de Heer Jeruzalem zou sparen, want ze hadden profetieën zat bovendien waarin ongeveer hetzelfde stond. Ja, dat is waar, van Jesaja bijvoorbeeld, hè. En nog zo het een en ander profetieën waarbij de Heer aankondigde dat hij uiteindelijk Jeruzalem of Israël redden zou en weet ik al wat al niet. En dat soort uitspraken werden door valse profeten ook gedaan in het Jeruzalem van die dagen. En de enige die het anders beweerde was Jeremia, die zei: al zo spreekt de Heer, Jeruzalem zal verwoest worden. Dat namen ze hem niet in dank af, ze wilden hem doden, ze hebben hem gevangen gezet en weet ik wat al niet. Maar het is wel gebeurd. Jeruzalem werd verwoest. En het is een aardig voorbeeld, omdat hetzelfde in onze dagen net zo goed van toepassing is. Want tot vandaag, ook vandaag moet ik zeggen, ook vandaag is het grootste deel van het Joodse volk in de verstrooiing, in ballingschap of hoe dat maar heten mag, is nou eenmaal zo. En een minderheid daarvan, ik geloof inmiddels iets van 4 of 4,5 miljoen, dat weet ik niet precies, bevinden zich in wat dan heet de staat Israël, de Joodse staat. En ook nu is er dreiging van allerlei vijanden van buitenaf. En ook nu, net als in de dagen van Jeremia, probeert die Joodse staat een overeenkomst verbonden te sluiten met heidense volkeren. Dat was in de dagen van Jeremia ook zo. Alleen Jeremia zei, dat kan je nou wel doen, maar dat verbond dat zal nergens toe leiden. Dat zal je niet redden. Maar in onze dagen probeert men precies hetzelfde te doen. En de Bijbelse boodschap is ook een heel duidelijke, dat niettemin Jeruzalem verwoest zal worden. En dat zelfs de directe aanleiding daarvoor is, zelfs dat het volk een verbond sluit met heidense volkeren. Dus waar men nou zo enthousiast mee bezig is, het sluiten van vredesovereenkomsten met allerlei Arabische volkeren enzovoort. Juist dat zal de directe aanleiding zijn voor een ingrijpen van Gods wegen. Het is niet de enige aanleiding, overigens, het is wel de directe aanleiding. In het algemeen gaat het erom dat het volk zich niet onderwerpt aan de wil Gods en dus in het land niet thuis hoort. De Heer zelf wil het er niet hebben. En als het te ver gaat, doordat het zelfs overeenkomsten sluit met heidense mogendheden, en zelfs met Allah, zeg maar gerust de duivel zelf. Daar komt het op neer. Wat dacht u dan? Hè? Ja, dat is zo. Dan neemt de Heer dat niet en Jeruzalem zal verwoest worden. Zodat je meteen ziet, dat hoef ik dan verder niet meer uit te leggen, vrees ik, dat er in onze dagen heel wat zijn die in de voetsporen lopen van deze valse profeten. Ik zal ze geen profeten noemen, maar valse leraars worden ze dan toch in ieder geval wel genoemd hier in 2 Petrus 2 vers 1. Jeruzalem zal namelijk verwoest worden en zelfs binnen afzienbare tijd. Dat duurt vanaf vandaag niet zo geweldig lang meer natuurlijk. Hè? Maar daar hoef ik het niet over te hebben. Het gaat maar om het beginsel dat inderdaad het woord Gods ontkracht wordt enzovoorts. Hè? En dat men, wat men vroeger deed, doet men vandaag ook. Men neemt een deel van Bijbelse profetie en past dat toe zonder acht te slaan op andere Bijbelse profetie. En daar zit het probleem, natuurlijk. Ik ken die profetie ook, waar staat dat de Heer Jeruzalem zal zegenen en herstellen en hoe het allemaal maar heten mag. Maar als je het netjes leest, dan zal blijken dat dat een Jeruzalem is dat eerst tot geloof is gekomen, in elk geval. Het is het Jeruzalem waar de stoelen des gerichts gezet zijn, waar namelijk de troon van de Heer Jezus zal staan enzovoorts. En dat Jeruzalem zal bewaard worden voor de vijand. Een lastige steen voor de volkeren, of hoe dat maar heten mag. Maar het is niet dit Jeruzalem. Dit Jeruzalem zal verwoest worden, want aan het einde van de 70e week van Daniël zou Jeruzalem verwoest worden. En we zitten nog niet eens aan het begin van, nou ja, bijna. Maar dat doet er zelfs niet toe, maar wij zitten nog niet eens aan het begin van de 70e week van Daniël. Want dan zou een verbond gesloten worden. En dan zouden ze denken vrede te hebben. Maar waarom men dat niet weet, ik begrijp het niet. Ik weet niet of het mijn frustratie is of wat het is. Maar het irriteert me altijd een beetje dat men dat niet weet. Mensen die de mond vol hebben over de wederkomst van Christus enzovoort, die niet eens de meest simpele waarheden kennen, namelijk dat dit Jeruzalem verwoest zal worden, dat bij die gelegenheid de Messias zal verschijnen en dat onder zijn verantwoordelijkheid en leiding opnieuw een Jeruzalem gebouwd zal worden. En dat zal door de vijand niet veroverd kunnen worden. Maar we zitten nog steeds met profetieën die zeggen dat de Heer zelf alle heidenen ter strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem en dat zal leiden tot een complete verwoesting van de stad. Deze stad die er vandaag is. Maar zo had Jeremia het ook kunnen zeggen. Toen zei iemand, ja, maar je moet toch bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dan zeg ik altijd meteen, waar staat dat? Waar staat dat? Ja, precies. Er staat ergens in de Bijbel, maar er staan minstens 4 andere teksten. Gaan we per losse tekst werken. Er zijn minstens 4 andere teksten waar staat dat men niet zal bidden voor Jeruzalem. En niet zal bidden voor de vrede van de stad. Want, zei de Heer, ik zal u niet horen. De Heer zei zelfs, bid maar liever voor de vrede van Babel. Want daar horen jullie thuis. En als Babel vrede heeft, zullen jullie vrede hebben. Want in haar vrede zult gij vrede hebben. Staat allemaal in Jeremia dus. Vanzelfsprekend, hè? bid niet, ja, staat er meerdere malen, maar bid niet voor Jeruzalem. Die ene uitspraak daar tegenover in een van de psalmen zegt erbij over welk Jeruzalem het gaat. Namelijk, bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminde. Want staat er, dat is de stad waar de stoelen des gerichts gezet zijn, de stoelen van het huis van David. En dat is dus een Jeruzalem na de wederkomst van Christus. En dus in het bijzonder, wat net nauwkeuriger, na de 70ste week van Daniel, maar voor de aanvang van de duizend jaren, moet ik zeggen. De dagen van dat grote Babylonische wereldrijk. De grote wereldrijk onder aanvoering van Babel. Waar een hart gebouwd wordt, overigens. En waarom men dat niet ziet als een teken destijds, of waarom men niet ziet dat dat vervulling is van profetie. Ik mag hangen als ik het begrijp. Eerlijk, ik mag hangen als ik het begrijp. Ik snap het gewoon niet. Hè? Terwijl wij op de vooravond staan van het aanbreken van de 70ste week. Terwijl iedereen weet dat er zo'n verbond als uit Daniel 9 vers 27... dat daar zwaar aan gewerkt wordt. Dat daar zelfs al een datum voor gesteld is. Want zo is het gewoon. Het staat gewoon vast. De datum die ik trouwens al 10 jaar geleden genoemd heb. Maar het doet nog weinig de zaken. Zeg maar. Hè? Dat doet er niks ter zake, misschien klopt het uiteindelijk toch niet, dus het maakt me ook geen fluit uit. Maar het gaat erom dat gewoon allemaal in onze dagen gebeurt. En al die mensen die zelfs praten over de wederkomst van Christus, die toch onderbij zo zijn, niet eens in de gaten hebben, hoezeer nabij dat is en hoezeer in onze dagen juist deze profetieën vervuld worden. Maar het zal leiden tot de ondergang van de tegenwoordige Joodse staat. En al het andere is onbijbels, domweg onbijbels, kan het ook niet helpen. Of ik het anders zou willen? Nou, nee, eigenlijk ook niet, nee. Ik zou toch niet afwijken van de wil Gods. Hè? En de vraag of ik het anders zou willen, als ik het moest uitmaken, of het dan anders gedaan zou hebben als de Heer zelf. Ja, hoor eens, daar ga ik niet eens op in. Hè? Dus we laten het verder maar buiten beschouwing. Hoe het ook zij, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Het zijn trouwens uitspraken, natuurlijk over valse profeten, met betrekking tot Israël zelf, en de profetieën met betrekking tot Israël. Maar daarna staat er gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Valse profeten zullen er niet zijn, of toch? Gelijk ook onder u valse leraars, nee, valse profeten kan niet. Nee, want er zijn geen profeten meer. En wie zich zo noemt, ja, vind je dat dan een valse profeet? Nee, het is geen profeet, kan die ook niet vals wezen. Dus dat bestaat niet. Wat wel bestaat eventueel zijn valse leraars. En de apostel heeft net gezegd hoe men het woord Gods zou interpreteren, namelijk door schrift met schrift te vergelijken. En door niet schriftgedeelte uit hun verband te halen en los van heel de rest van de Bijbel te interpreteren. Dat heeft hij net gezegd. En waar dat dus wel gebeurt, krijgt men automatisch van doen met wat Petrus noemt, ik niet hoor, maar wat Petrus meteen noemt, valse leraars. En die dus verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Ook de Heere die hen gekocht heeft verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. De gedachte is natuurlijk niet meteen aan valse leer of valse profeten met betrekking tot de dingen rond de wederkomst van Christus. Want daar heeft Petrus het hier niet over. Hij heeft het over tegenwoordige waarheid. En valse profeet in de dagen van Jeremia was toen tegenwoordige waarheid, zal ik maar zeggen. En zo kennen wij ook in onze bedeling valse profeten, of althans valse leraars, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, enzovoorts. En dat spreekt dus inderdaad over dingen die in onze dagen gebeuren. Nou, die van Petrus eigenlijk al, maar tot in onze dagen, waarbij de waarheden met betrekking tot de gemeente inderdaad weggeredeneerd worden. Dus wat gebeurt? Ja, ik zeg het meteen wat snel. Ik zeg, ze worden weggeredeneerd, want dat heb ik met name in gedachten. Want als ik het moet zeggen, ik denk dat wat het meest gebeurt, is dat onder mensen die zich nog van een Bijbel bedienen, bedoel ik. Hè? Ik heb het niet over die lui die zich christen noemen, maar helemaal niet een Bijbel hanteren. Daar heb ik, heb ik niks mee te maken. Daar heb ik ook geen verwantschap mee. Het heeft ook geen zin om er wat van te zeggen, want die mensen horen ons toch niet en zullen ons ook niet horen. Maakt niks uit. Hè? Maar waar wij ons bezighouden met de schrift, daar is het dikwijls zo dat men tegenwoordige waarheid inderdaad wegredeneerd. Alsof het niet op ons van toepassing zou zijn. Alsof wij er niets mee te maken hebben. Alsof het zou behoren tot een andere bedeling dan de onze, bijvoorbeeld. Dat is ongeveer het idee. Of er wordt geredeneerd van ja, dat staat er wel, maar Petrus die wist niet beter. Ja, daar lach jij nou om, maar dat was wat bloedserieus gedaan hoor. Echt waar. Meer dan je zou denken. Petrus wist nog niet beter, want Paulus was er nog niet. Hè? Want je krijgt eerst Petrus, dan Paulus. Alhoewel ik natuurlijk nooit gelezen heb dat Paulus de brieven van Petrus gelezen had. Ik heb wel gelezen dat Petrus de brieven van Paulus gelezen had. Dus dan vraag je weer af, wie was er nou eerder? Kip of het ei? Ik voelde hem komen. Ja. De kip of het ei. Nou goed. Daar heb je weer zoiets, hè. Dat zijn van die maar men zegt het ijskoud. Nou ja, Petrus wist nog niet beter. Dus de brieven van Petrus wordt geen gemeentelijke waarheid te zijn, hè. Dus zodra je praat over Christus, die de hoge priester is van zijn volk en dus van de gemeente, zegt men, hoezo een hoge priester de gemeente heeft? Geen hoge priester. Israël had een hoge priester. Dus als gesproken wordt over Christus als de hoge priester van zijn volk, gaat het niet over de gemeente, maar gaat het over Israël. Enzovoort. Zo wordt het weggeredeneerd, hè. Bovendien zegt men dan boven dat boek staat toch aan de Hebreeën en wij zijn geen Hebreeën. Zegt men. Hetgeen ook niet bewezen kan worden, overigens. Maar men vindt het ook niet nodig. Maar zo worden hele stukken uit de Bijbel weggeredeneerd. Brief aan de Romeinen, zegt men ijskoud van, ja, toen wist Paulus nog niet beter. Zover was hij toen nog niet. Heeft hij pas later geleerd. En van Korinthe en van Thessalonicenzen wordt het ook gezegd, enzovoort. Zo werkt dat inderdaad, hoor. Ik verzin het niet ter plekke. Dat is gewoon zo. Zo'n dingen die mij persoonlijk nogal dwars zitten, omdat er altijd heel ingewikkelde verhalen bij verteld worden. En als je van weinig weet, dan denk je, god, dat is interessant. En je bent geneigd die gedachtegang te volgen, maar het is een volstrekt onbijbelse aangelegenheid. Zo steekt het niet in elkaar. Maar wat in werkelijkheid gebeurt, of dat nou te goede trouw gebeurt of niet, daar heb ik het niet over, hè. Ik spreek geen waardeoordeel er verder over uit. Maar waar het om gaat is dat men in werkelijkheid gewoon tegenwoordige waarheid aan het wegredeneren is. Er zijn mensen zat die zeggen, God is zo rijk, zo genadig enzovoorts. We zijn wedergeboren, zijn kinderen Gods. We leven uit de rijkdom van zijn genade, dus alles mag. Hebben ze nog gelijk en ook. Want het staat gewoon in de Bijbel. Het kan allemaal maar, het kan ook inderdaad. Enzovoorts. En het komt vanzelf wel goed, hè? Want God heeft ons uitverkoren in Christus van voor de nederwerping in de wereld, wat er maar wezen mag. En dat komt allemaal dik voor elkaar. En men wijst op het werk van Christus in het verleden. Men wijst op zijn wederkomst in de toekomst en op de bevoorrechte positie bovendien van de gemeente, ook straks in de toekomst. Maar over het heden heeft men geen boodschap. En als men praat over de gemeente, dan gaat het gewoonlijk ook niet over de gemeente is dit, de gemeente is dat, de gemeente is zus, de gemeente is zo. Maar dan gaat het over de gemeente is niet dat, de gemeente is niet zus, de gemeente is niet het koninkrijk, de gemeente is niet Israël, de gemeente heeft niet deel aan de vervulling van oud-testamentische beloften, de gemeente is niet het volk van de hoge priester, want Christus is niet onze hoge priester, is dan de gedachte, en zo verder, en zo verder. Dat schiet me dan maar zo uit het hoofd te binnen, want die reeks die gaat nog veel verder. Maar wat de gemeente dan wel is, kom je nooit achter. Want in werkelijkheid wordt gewoon alles weggeredeneerd. En dan is valse leer bij uitstek. Want dat gaat dan niet eens over wat wij zouden noemen onbelangrijke dingen. Kijk, als er misverstanden bestaan over de gebeurtenissen bijvoorbeeld straks in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus en de exacte volgorde van de dingen die zo in de profetieën zijn aangekondigd, dan kan je hier en daar zeggen, ja, dat is een verkeerde interpretatie, dat is valse leer, maar dat maakt niet zoveel uit. Dat zien we dan bij die gelegenheid wel weer. Ik bedoel, dat is niet meteen van primair belang. Van primair belang is niet het werk wat de Heer in de toekomst zal doen, maar wat hij vandaag doet. Dat is essentieel en dat zou men niet wegredeneren. Maar daar heeft de apostel het hier over. Valse leraars namelijk, die nu uiteraard verderfelijke ketterijen bedektelijk, je hebt het nauwelijks in de gaten, bedektelijk invoeren zullen en die ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochenen. Hè? Daarmee de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende. Want wat hier staat natuurlijk, zou Petrus soms 1 Korinthe gelezen hebben? Hè? Nou goed. Want daar staat tot 2 maal toe dat wij gekocht zijn Nee, in 1 Peter staat het ook natuurlijk, hè. Maar in 1 Korinthe 6 en 1 Korinthe 7, respectievelijk, gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen. Of gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En als Petrus hier zegt dat men de Heer die hen gekocht heeft verloochend, dan betekent dat natuurlijk gewoon dat men die Heer niet wil dienen in de praktijk. Dat men zich onttrekt aan het werk van die Heer. En let op dat er niet staat Jezus, er staat er niet Christus, er staat de Heere. Hetgeen de gedachte nog eens bevestigt. Hij is namelijk onze Heer en wij worden geacht zijn dienstknechten te zijn, wij worden geacht hem te dienen. En waar men de Heer verloochent, waar men degene die ons gekocht heeft verloochent, betekent het gewoon dat men in de praktijk van het leven weigert die Heer te dienen. Maar juist daartoe zijn wij geroepen, hem te dienen, vruchten voor te brengen, der bekering waren, de gerechtigheid te dienen, dienaren te zijn van het nieuwe verbond, of hoe het maar genoemd mag worden. En dat is waar Petrus het over heeft. Dat is het probleem trouwens altijd, want echt, wat theoretische leerstellige zaken, nou, daar kun je over praten, kun je zelfs nog over van gedachten wisselen en meningen naast elkaar zetten. Ze, nou ja, ik denk zus en de ander denkt zo, dat hoeft geen probleem op te leveren, niet meteen. Maar dit soort zaken leveren meteen problemen op, omdat ze alles van doen hebben met het praktische leven en dus met het werk van Christus nu, in onze dagen. En helaas moet ik zeggen dat in het algemeen gelovigen nauwelijks enige notie hebben van het werk van de Heer nu. Zij kennen zijn werk uit het verleden wellicht. Zij weten iets over zijn werk in de toekomst, maar wat hij vandaag doet, dat weet men niet. Nou ja, dus bedenkt men wat anders. Dus vindt men uit dat bijvoorbeeld, om maar bij de tijd te blijven dan, dat bijvoorbeeld het werk van de Heer vandaag is het terugverzamelen van het Joodse volk. Toch? En zo wordt de aandacht van gelovigen afgeleid om te kijken naar een werk wat God geacht wordt te doen, terwijl daarmee men zich helemaal niet meer bewust is wat eigenlijk het werk Gods is. Want God verzamelt dat volk niet terug in onze dagen. Het komt bij elkaar, zal ik maar zeggen. Het verzamelt zich, althans voor een deel. Maar het is niet het werk Gods. Jazeker wel, het is vervulling van Bijbelse profetie. Maar dat wil nog niet zeggen dat het Gods wil is. Laat staan dat het betekent dat God het doet. Integendeel, hij doet het niet. En hij zal hen dus ook opnieuw verstrooien. Maar het echte werk Gods is niet wat je in Palestina kunt zien. Het echte werk Gods doet hij in onze harten, in ons eigen leven. Daar wil hij wat doen. En al het andere dient enkel als afleiding. En zo gebeurt het altijd, dat is wat de duivel doet. De dingen door elkaar gooien. U weet wel, wat gooit hij bijvoorbeeld door elkaar? Tarwe en onkruid. Weet u wel, uit Matteüs 13, die gelijkenis van het onkruid. De Heer zaait de tarwe, de zoon des mensen, of hoe je maar genoemd mag, zoon des mensen heet hij daar geloof ik. Hij zaait de tarwe en dan komt de vijand en die zaait er het onkruid tussen en dan groeit het weer samen op. En in dat geval heet de vijand de duivel. Dat staat erbij, de duivel. De dooreenwerper betekent dat. Men had het net zo goed niet kunnen vertalen, de diabolos, de dooreenwerper. Degene die onkruid zaait tussen de tarwe, zal ik maar zeggen, zodat de aandacht afgeleid wordt enzovoort, zodat men de weg niet meer weet, zodat men alternatieven heeft enzovoort. Hè. En als men het werk Gods in eigen leven niet wil zien, dan zoekt men het werk Gods elders. Ja, hoe goed bedoeld ook. Hè? Maar niettemin, het gebeurt. Zo zijn er mensen die denken dat het werk Gods bestaat uit het bestrijden van euthanasie. Toch of niet? Het bestrijden van hoererij. Het schiet me zo graag een betere term te binnen. Ik had het eerst nog willen vragen aan Doornbos, maar dat heeft... Laat maar zitten. Het bestrijden van de New Age. Nee, zelfs het bestrijden van dingen die van de duivel zelf afkomen. Maar de duivel vindt het leuk als je hem bestrijdt. Want dan doe je in ieder geval niet wat je zou moeten doen. Want dat is niet ten dienste van de Heer. Dat is nou eenmaal zo. Dat schrikt u misschien van, maar dat is echt waar. Nee, wij hebben een strijd tegen overheden en macht. Dat is waar, maar niet omdat we tegen hen strijden. Zij strijden tegen ons. En wij zouden niet hen bestrijden. Wij zouden standvastig blijven staan waar we staan. standhouden, staan blijven of hoe dat maar heet in Efeze. Maar niet hem bestrijden of terugdringen, integendeel. En ik ben er stellig van overtuigd dat het rijk van Satan tegen zichzelf verdeeld is. De Heer Jezus zei het namelijk al. En dus zal het spoedig ten onder gaan. Maar het is alleen maar om de aandacht af te leiden van wat werkelijk van belang is. Dat is het hele verhaal. En nu ik het er toch over heb, wat had Petrus ook alweer gezien? Nou, Petrus had gezien, de Heer verheerlijkt op die berg. Maar terwijl Petrus een verheerlijkte Christus zag op de berg der verheerlijking, was men in dezelfde tijd onderaan de berg beneden bezig met het bestrijden van de duivel. En dat lukte niet. Dat weet je toch, of niet? Het uitdrijven van een demon uit de maanzieke knaap, zoals dat genoemd wordt. En dat lukte niet. En toen kwam de Heer van de Berg. Toen kwam de Heer van de Berg. Nee, niet Mozes deze keer. Toen kwam de Heer van de Berg. En die dreef toen de geest uit. Dat wil zeggen, de Satan zal pas van deze wereld worden uitgedreven straks in de dagen van de wederkomst van Christus, maar niet in onze dagen, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Wij zouden bewaard worden van de boze, maar wij zouden niet de boze bestrijden. Toch? Dat is de gang van zaken in onze dagen. En wat de boze doet, is ons allerlei dingen voorhouden om onze aandacht, zal ik maar zeggen, om onze gedachten af te leiden van het werkelijke werk Gods. Het werkelijke werk Gods, daar moet je niet meteen van zeggen, dat is de verzameling en opbouw van de gemeente. Dat mag wel, is ook zo, maar je moet zeggen, het werk Gods is dat hij ons wil doen opgroeien tot die mannelijke rijpheid, want hij wil ons tot zonen aanstellen, want daartoe zijn wij gepredestineerd. Dat is het idee. Hij wil met zijn geest in ons en door ons werken, opdat wij inderdaad der goddelijke natuur, ook in de praktijk, dus deelachtig zouden worden. Opdat wij veranderd zouden worden naar zijn beeld. Dat is het verhaal. En we zouden ons door geen enkele gebeurtenis in de wereld laten afleiden. Laat de doden hun doden begraven. Dat moet de wereld maar uitzoeken. Dat is onze zaak niet, daar zijn we niet toe geroepen. Goed. Er zijn dus, ook in onze dagen, valse leraars die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen en die ook daarmee de Heer die hen gekocht heeft verloochenen. Wat die ketterijen zijn, dat kunt u dus zelf invullen. Wat het ook is, het heeft altijd tot doel om de gelovigen dienstbaar te maken aan andere dingen dan aan de Heer zelf. Heb je dat? De ketterijen hebben altijd tot doel om de gelovigen dienstbaar te maken aan iets anders. Zodat men iets anders als Heer, of iemand anders wellicht, als Heer zou beschouwen. En dus een ander zou dienen. Wat dan ook. Of iets anders. De welvaart zou dienen, de verbetering van de wereld zou dienen, de verbetering van de maatschappij, het milieu tegenwoordig zou men dienen. Heb ik nog niet gehad, het milieu. Ik weet nog steeds niet precies wat het is, maar vooruit maar. Wat het maar ook zou wezen, of men zou de Joodse staat dienen, of men zou zelfs de kerk dienen, of wat er maar wezen mag. Hè? Ja, dat is ook inderdaad zo. Ja. Maar dat is ook wat gebeurt. Velen denken dat het gaat om de uitbreiding van de plaatselijke gemeenschap, of plaatselijke kerk of gemeente, of hoe het maar heten mag. Maar daar gaat het heus niet om, hoor. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij zouden groeien in het geloof, dat wij zouden leren trouw te zijn aan het woord Gods, dat wij niet heen en weer zouden bewogen worden door allerlei wind van leer, leerstellige stromingen en zoiets, in Efeze enzovoorts. En waar dat zo is, zal de Heer ons in de praktijk gebruiken voor zijn werk, eventueel zelfs tot uitbreiding van zijn gemeente, en dat kon ook wel eens inhouden de uitbreiding van de plaatselijke gemeente, maar dat is zeer ondergeschikt. Nou goed. Zij brengen daarmee, aldoende, een haastig verderf over zichzelf. En als ik dat lees, heb ik altijd schik. Want als ik dat lees, dan denk ik altijd eerst, zou Petrus soms 1 Thessalonicense 5 eerst gelezen hebben? Want hoe kom je toch bij een uitdrukking haastig verderf? Zo vaak staat dat nog ook niet in de Bijbel. Het is bepaald geen cliché. Kennen jullie die uitdrukking? Doch over de tijden en gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des mensen, of de dag des heren zal komen als een dief in de nacht, enzovoorts. 1 Thessalonicenzen 5, de eerste verse. Want wanneer zij, en niet wij, wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, dan maar roept het al heel hard, dan zal een haastig verderf hen, niet ons, hen overkomen. Een haastig verderf. Een oordeel, gods namelijk. Zie? En de apostel Petrus gebruikt hier dezelfde uitdrukking, niet omdat het over hetzelfde gaat. Maar hij gebruikt dezelfde uitdrukking, omdat het een uitdrukking is voor de toorn gods, uiteraard. Een goddelijk oordeel. En haastig betekent ook niet eens dat het zich snel afspeelt. Het betekent gewoon dat het een plotsklaps is. Onverwachts. Dat is haastig. En haastig, zomaar in één keer. En zo zal het in de toekomst zijn met de grote verdrukking, zal ik maar zeggen. Dat haastig verderf waarover 1 Thessalonicenzen 5 spreekt. Zij denken het is vrede en zonder gevaar. Ze hebben tientallen jaren gestreefd. En eigenlijk eeuwen gestreefd naar een onafhankelijke Joodse staat met vrede met alle buurlanden, zal ik maar zeggen. Dan hebben ze het eindelijk voor elkaar. En 3,5 jaar later begint dat haastig verderf. Ja, nou ja, dat zeggen de profeten nou eenmaal. De Heer zelf trouwens ook, in Matthäus 24 onder andere. Dus ik laat het er maar bij. Maar hier past de apostel dezelfde term weliswaar toe, maar ter aanduiding van niet dezelfde gelegenheid, maar wel ter aanduiding van eveneens zo'n oordeel gods. Een haastig verderf over zichzelf een brengende. En als ik me zo strikt mogelijk houd aan de uitspraken van de schrift hierover, dan moet ik u zeggen dat dit haastig verderf inderdaad een onverwachte derf is. Men verwacht het namelijk niet. Men denkt immers dat men met mooie goden welbehagelijke zaken bezig is, zal ik maar zeggen. In werkelijkheid zal blijken dat de resultaten van het werk van deze valse leraars, dat die resultaten daarvan, voor zover ze er zijn, zo zonder meer door het vuur, in het vuur zullen geworpen worden en zullen verbranden. Want zo staat het niet alleen in Hebreeën, maar in het bijzonder, dat is meer bekend denk ik, in 1 Korinthe 3. Namelijk, al wat gebouwd is met hout, hooi en stro, alles wat voortkwam dus uit de natuurlijke mens, zal verbranden. En dat betekent dat de resultaten van het werk van deze leraars, dat volledig zal verdwijnen, een haastig verderf. En dat is uiteraard een oordeel. Dat betekent dan niet noodzakelijk dat die mensen dus hun eeuwig leven kwijtraken, want dat kan nou eenmaal niet. Maar dat betekent wel dat van hun leven en van hun dienst inderdaad totaal niks overblijft. Ze zullen wellicht ook zeggen, we hebben in uw naam toch zus en zo. Ja, dan zal de Heer wel zeggen, gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken, want ik was het niet. Zoals die profeten, we hebben in uw naam geprofeteerd. En de Heer zegt, ze hebben niet in mijn naam geprofeteerd, ik weet nergens van. Dus ze hebben geprofiteerd uit hun hart. Iets wat tegenwoordig als een compliment wordt opgevat. Nee, als je uit je hart spreekt, dan zeggen mensen, nou, dat kwam recht uit het hart. Dan denk ik, ja, dat wel, maar of dat nou zo goed is, dan moet je je eigenlijk een beetje voor schamen. Dat is waar. Want als het uit het hart van de mens komt, is het niet best. En als de profeten uit hun eigen hart profeteren, dan waren het valse profeten. Zo zit het nou eenmaal. Het moet komen uit het woord gods. Het moet komen uit de geest gods. En dan weet ik wel dat wij hart en de geest gods slecht uit elkaar kunnen houden. Dus het zal wel goed bedoeld wezen, zeg ik altijd maar. Maar wees voorzichtig gewoon. Nou, hoor het ook zij, een haastig verderf brengen ze over zichzelf. En velen zullen hun verderfenissen, hun verderfelijke ketterijen namelijk. En verderfelijk betekent namelijk dat ze tot verderf leiden. Hè? Verderfelijke ketterijen uit vers 1 wil zeggen, het is valse leer, dat is wat een ketterij is. Hè? Het is valse leer. Ik heb een dominee gekend, die heette zo. Dominee van de ketterij. Ja, oké. Okay. Ik nam een ander vak. Maar goed. Ik ken trouwens ook een architect Rothuizen. Dat lijkt me ook niet. Dat lijkt me ook niet helemaal. Zo het wezen moet. Hè? Toch? Nou ja. Ik ken er nog een paar. Nee, heb je nooit gehoord? Ja, ik ken er nog een paar zo. Maar laat maar zitten. verderfelijke ketterijen. Ze leiden namelijk tot verderf, tot de dood, tot vuur, tot oordelen. Het leidt namelijk uiteindelijk tot niks. Het is een doodlopende straat. Dat is wat het is. Maar velen zullen die verderfelijke ketterijen van die valse leraars navolgen, staat er in vers 2. Velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid, de weg, de, zou hij soms het Johannes-evangelie gelezen hebben? Petrus, hè? Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware levende weg. Dat is nu nog zo. De weg die wij zouden gaan is de weg van Christus. Hij is die weg. De ware weg. De levende weg. Nou goed. Maar door welke de weg der waarheid, en dus de ware weg, zal gelasterd worden. En de ware weg in onze tegenwoordige tijd is inderdaad de loopbaan des geloofs, die uit Hebreeën, weet u wel, Hebreeën 12 enzovoorts. Of in 2 Timotheus 4, dat doet het ook altijd goed, hè? Dit is een goede strijd. De loop, de strijd des geloofs enzovoort. Die loopbaan zouden wij lopen, die van trouw aan de Heer en zijn woord. Maar de weg der waarheid zal gelasterd worden, staat hier. En zo is het ook inderdaad. Daar ga ik niet verder op in, want anders moet ik dat uitleggen. En dat doe ik liever niet, hè, hoe dat gelasterd wordt, hè. Maar goed. En zij zullen door gierigheid, geldzucht, dingen aan zich trekken. Door gierigheid, met gemaakte woorden. Wat is het doen? Met keurig bedachte zinnen, van tevoren allemaal keurig bedacht en opgeschreven, weet u wel. Met gemaakte woorden op toon voorgelezen, met een, weet je wel, met zo'n magische, een hypnotiseur doet het ook, met zo'n magische uitstraling. Ken je dat niet? Ja, dat gebeurt. Charismatische taal. Nou goed. Ja, dat ook, broeder, daar dacht ik nog niet eens aan. Maar inderdaad. Zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap. En dat is een gewoon oud-Nederlands woord voor een bedrijf. Een business. Een oud-Nederlands bezigheid. Wordt nu alleen nog gevonden, dat woord, in Afrika. Zuid-Afrika. Daar hebben ze het over een bezigheid. En als ze daar bezig zijn, dan zijn ze met zaken bezig. Hè? Want een bezigheid is een business. Hè? Dat is
hier zijn ze alleen nog bezig. Bezigheidstherapie.
Ja, dat is weer, maar dat heeft met zaken niks meer van doen, broer. Niks meer geld verdienen, hè. Maar dit wel. Ze zullen van u een business, een koopmanschap maken. En dat gebeurt tot vandaag. Gebeurt altijd namelijk. De ellende is, maar ik ga dat niet uitgebreid uitleggen. Dat doet nou weinig ter zake. Maar de ellende is dat alles wat begint als werk van de Heer wordt na verloop van tijd gewoonlijk een zaak, een bedrijf. Het gaat alleen nog maar om de instandhouding van het bedrijf en om de winst voor de aandeelhouders. En de werkgelegenheid en dat soort dingen. Dat is nou eenmaal zo. Huh? Nee, dan heb ik het echt niet over 400 jaar, of is 500, 400 jaar terug. De verkoop van de aflaten, zou ik maar zeggen. Dan kon je vergeving van zonde kopen voor een aanzienlijk bedrag. Huh? Bij mij trouwens voor 6 gulden. Maar zo heet dat bandje, vergeving van zonde. Maar laat me zitten. Laat me zitten. Zei iemand een keer tegen, maar dat is nou ook wat er bij jou vergeving van zonde gekocht voor 6 gulden. Het werkt ook nog. Het werkt ook nog. Maar goed. Laat me zitten. Maar een business, dat is nu nog zo. Dat is nu echt nog zo. Je wordt aangesproken op je geweten, zal ik maar zeggen. Er wordt gezegd dat je eigenlijk zo weinig voor de Heer doet. En dat je er ook geen tijd voor hebt. Maar dat geeft niet, want je kunt wel de bijgesloten accept-girokaart invullen natuurlijk. En zo koop je je geweten af. Zo zit het ongeveer. Dat is niet altijd zo. Maar dat wil niet zeggen dat het zo niet gebeurt. En dat het zo niet, zo werkt het nou eenmaal. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon business. En waar de plaatselijke gemeente moet uitgebreid worden, het is ook gewoon business. En vertel me niet dat ik niet weet wat het is. Als ik denk, god, er zitten hier veel mensen, dan weet ik ook dat er wat meer in de collecte zit dan die keer dat we maar met 5 man zaten. Dat is ook zo. En de kans is groot dat je zegt van, nou ja, met 5 man, dat kan niet uit, dus dat doe ik niet meer. Of we moeten er eerst wat aan doen dat er meer mensen komen of zoiets. Dat is natuurlijk niet eerlijk, want dan gaat het om zaken. En daar zou het niet om gaan. Maar u ziet hoe gemakkelijk, geef ik maar even aan, hoe gemakkelijk het een business wordt. Maar zo was het met Jodendom ook, was één business. Hè? En wat wij de effectenbeurs zouden noemen, was daar de tempel. En toen kwam de heer, ze hebben van het huis van mijn vader een huis van koopmanschap gemaakt, een huis van koophandel. En hij dreef hem eruit. Dat is gewoon zaken doen. Simpel is dat, dat gebeurt altijd. Er wordt namelijk verlaagd naar menselijk niveau enzovoort. En er worden menselijke beginselen aangelegd. En er wordt gerekend met inkomsten en uitgaven. En de balans moet kloppen, zal ik maar zeggen. Het moet rendement opleveren en al dat soort dingen meer. Daar kun je tegenwoordig cursussen in volgen. Nee, over zendingswerk, gemeenteopbouw en al dat soort dingen meer. En hoe je dat leiden moet, hoe je dat in elkaar moet zetten, hoe dat geregeld moet zijn. En vooral hoe het financieel geregeld. Kun je zo cursussen in volgen. Voor een aanzienlijk bedrag, uiteraard. Nee, want als het gratis is, dan denk je niet meer dat die cursus inderdaad wat oplevert natuurlijk, hè. Maar, oh god, dit is iets moeilijk. Laten we zitten. Maar zo ongeveer, hè. Koopmanschap, niet dat ik dat zeg, want mij maakt het niet uit, maar de schrift zegt het gewoon zo. Staat hier. Zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden, die valse leraars uit vers 1. Zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken. En dat betekent dat die valse leer hier inderdaad een opzettelijke valse leer is. Hè? Terwille van de gierigheid en terwille van het koopmanschap. Dat is ook wat er gebeurt. En het lijken harde woorden, maar als ik u nou zeg dat het toch zeer voor de hand ligt en ook zeer verleidelijk is om als... Laat ik maar zeggen, leraar dan, omdat dit woord hier staat. Om als leraar bepaalde dingen waarvan men weet dat ze de mensen tegen de borst stuiten, dat men die dus maar achterwege laat. Bepaalde onderdelen van Bijbelse leer gewoon weglaat, omdat men weet dat dan minstens 30% van het publiek de volgende keer niet meer terugkomt. Zo is het nou eenmaal. Het ligt voor de hand om te zeggen, ja, dat willen we toch ook niet, dus laten we het daar maar niet over hebben. En dat klinkt heel positief. Namelijk, we zijn er toch niet op uit om mensen weg te jagen. Dus bepaalde dingen, nou ja, goed, laat maar zitten, zijn nog niet zo belangrijk enzovoort. Want, hè? En zo gebeurt het. Maar het resultaat daarvan is, in elk geval op termijn, dat gelovigen die leven uit de rijken van Gods genade, die daaruit behouden zijn geworden, na verloop van tijd gewoon weer leven onder de wet. Eenvoudig omdat er niet geleerd wordt dat wij als gelovigen niet onder de wet leven, verlost zijn van de wet, dat alle dingen ons geoorloofd zijn enzovoorts. Want daar stoot je bepaalde mensen mee tegen de borst of weet zoiets, de trapjes op hun teen, schopje tegen hun scheen of trapje op hun tenen of hoe dat maar heet mag. En dus wordt dat niet meer geleerd en automatisch kom je vanzelf onder de eerste beginselen van de wereld en je weet niet beter. Zo gaat dat. En omdat de leer van de genadegans betekent dat alle dingen ons geoorloofd zijn, kan je dat beter ook niet leren. Want dan doen die mensen maar van alles, hè? Dat kun je niet hebben. Toch? Zo werkt het nou eenmaal. Maar het klinkt heel aannemelijk. Het lijkt heel goed. Er zit een bepaalde tactiek achter. En ik zal niet zeggen dat er niet bepaalde tactieken gebruikt zouden worden. Maar je zou geen geweld doen aan het woord Gods. En wat ik u nu trouwens voorhoud, is een bewuste eenzijdigheid. Men kiest voor bepaalde Bijbelse onderwerpen wel, hopelijk. En voor bepaalde Bijbelse onderwerpen kiest men bewust niet, omdat het te veel problemen oplevert. Dan krijg je dus een steeds verdere versmalling van dat wat geleerd wordt. En daar ontstaan inderdaad die ketterijen, een prachtige basis daarvoor. Dus dat is wat gebeurt. Ja, dat is wat de apostel zegt. Maar in werkelijkheid gaat het niet eens om of mensen zouden wegblijven of niet. Het gaat gewoon om of juist zouden komen of niet. Het gaat om de koopmanschap. Dat is maar waar het altijd om draait. Daar komt het uiteindelijk op terecht. Nou, meer zeg ik er liever niet van in publiek. Maar ik hoop dat u begrijpt waar Petrus het nou over heeft. Zo werkt het namelijk, hè. Maar staat er in vers 3... over welke het oordeel van overlang niet ledig is. Namelijk, hun verderf sluimert niet. Dat wil zeggen, deze valse leraars van vers 1 zullen inderdaad in dit oordeel terechtkomen. En dat betreft uiteraard hun werken, hun dienst of wat ervoor moest doorgaan. Het zal blijken dat een en ander gewoon bestaat uit hout, hooi en stro, gewoon voortkomt uit de oude mens en overleggingen van de natuurlijke mens. En dus wordt het verbrand. Zodat je kunt hebben dat mensen hun leven lang, dachten wij, in de dienst van de Heer stonden, of hoe het maar heten mag, terwijl in de praktijk blijkt dat er niks voor de Heer bij was. Onder het gewoon uit de oude mens voortkwam. Dat kan heel goed hoor. Dat is wat hier staat, hè. Zij komen in een oordeel. Hun leven en werken zullen namelijk geoordeeld worden. En daarna staat het. Want er komt een heel logisch argument. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft. Maar op de details daarvan ga ik nou niet in, hè. We hoeven die brief niet vers voor vers te bespreken. Hij zegt, God heeft die engelen die gezondigd hebben niet gespaard. Ze zullen namelijk alsnog geoordeeld worden in de toekomst. Zegt het eind van vers 4. En indien God de oude wereld niet gespaard heeft, maar heeft een oordeel gebracht over de wereld der goddelozen, einde van vers 5. En indien God de steden van Sodom en Gomorra niet gespaard heeft. Nou, als God dat hen niet gespaard heeft, hoeveel te meer zal hij juist de zijnen niet sparen, juist degene die beter wisten. Hier gaat het over goddelozen, over mensen die met God helemaal niks te maken wilden hebben. Maar wat denk je wat voor een oordeel God zendt over degene die zijn naam gebruiken, zal ik maar zeggen, en in werkelijkheid onder de naam van God hun eigen belangen dienen. En dus de naam Gods gebruiken voor eigen doeleinden. Ja, dat is heel ernstig, want daar gaat deze brief over. Dat is eigenlijk de enige strekking van deze brief. Namelijk dat daar een oordeel over komt. Zodat we alle gewaarschuwd zijn. Om zelf geen valse leraars te zijn. Om zelf niet deze bijoogmerken te hebben, zal ik maar zeggen. Maar in de praktijk ook om kritisch te zijn tegenover alles wat ons geleerd wordt. Want wij zouden zijn als Bereërs, zeg ik altijd maar. Wij zouden onderzoeken, eigenlijk wij zouden dagelijks onderzoeken of de dingen die ons voorgehouden worden, of de dingen die ons geleerd worden, al zo zijn. Of we ze in de schrift kunnen terugvinden. Daar gaat het om. Of ze bijbels zijn. Zodat we ons geloof zouden bouwen niet op wat wie dan ook ons vertelt, maar wij zouden ons geloof bouwen op wat wij zelf vinden in het woord Gods. Hoewel anderen ons er natuurlijk bij helpen om het in het woord Gods te vinden. Maar we zouden kritisch blijven, want we zijn hier gewaarschuwd. Dat is het verhaal, hè? Goed. Want oordelen dus over de engelen, oordelen over de oude wereld in de dagen van Noach, oordelen over Sodom en Gomorra. Niettemin, zegt vers 7, en dan wordt het wat positiever. En de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft. Want deze rechtvaardige, de rechtvaardige Lot, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heer de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Ik vind het altijd een leuk schriftgedeelte, omdat ik vroeger op school of de zonderschool, weet ik veel, altijd leerde dat toen Abraham en Lot hun keuze maakten, toen Lot zijn keuze maakte, koos hij de verkeerde kant, zeggen we dan, en Abraham de goede kant. Maar hier staat gewoon hoe het echt in elkaar zit. Waarbij ik niet wil zeggen dat Lot de goede kant koos, maar wel dat Lot met de beste bedoelingen zijnerzijds althans zich vestigde in de omgeving en later zelfs in Sodom, want hij wordt hier genoemd een rechtvaardige man. En ik denk dat hij, en die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, hij zal met de beste bedoelingen zich daar gevestigd hebben en waarschijnlijk bij wijze van spreken het evangelie gepredikt, ik noem maar wat, hè. Dat zal hij wel gedaan hebben, maar het diende tot niks. Zo werkt het namelijk ook niet. Niettemin, hij werd daaruit verlost, maar u weet hoe goed met hem was, hij moest alles achterlaten. En zelfs zijn vrouw liet hij nog achter. Dat lag niet aan hem, maar daar gaat het nou niet om. Maar hij raakte inderdaad alles kwijt. Toch een oordeel dus, hoewel hij verlost werd. Maar de Heer weet de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. En daarbij gaat het niet alleen om gelovigen en ongelovigen, maar het heeft alles van doen met de mate waarin wij gelovig zijn en de mate waarin wij godzalig zijn. Voegt bij uw geloof onder andere godzaligheid, zei hij een hoofdstuk eerder. De gedachte is gewoon daar waar wij de Heer dienen en wandelen. Trouw aan hem, in afhankelijkheid van hem en in geloof, daar zullen wij beloond worden. En daar waar wij ons onafhankelijk van hem opstellen, zullen wij gestraft worden. Dat is de algemene gedachte. En zo is het ook. En dat ik dan onderscheid moet maken. Ja, de ongelovigen als zodanig worden in ieder geval gestraft. Maar hetzelfde wordt echt ook gezegd voor degenen die weliswaar wedergeboren zijn, maar de Heer niet dienen. Die in de praktijk dus ook zonder God door het leven gaan. In de praktijk. Een praktische kwestie. Dat betekent gewoon dat van hun leven niks overblijft. Ja, ze houden het. Ik bedoel, ze gaan niet dood. Laat staan dat het de tweede dood zou zijn. Maar ze worden behouden toch al zo als door vuur. Ze komen in de hemel, om zo te zeggen, maar het is net alsof ze dan pas geboren worden. Of wedergeboren worden. Er was namelijk niks anders. Hun leven is niet tot ontwikkeling gekomen, heeft geen vrucht gedragen, heeft hun leven lang eigenlijk stilgestaan enzovoorts. Dat is het dan. Dat zou je maar gebeuren. Moet er toch even niet aan denken, hè? Toch? Sta je wel verschut, hoor. Met een populaire uitdrukking. Ja, dan verstaat u dat ook, hè? Goed. Maar de Heer zal dus de Godzalige uit de verzoeking verlossen. Het punt is namelijk dat wij geneigd zijn, wellicht, juist in de verzoeking, u weet wel, die verzoeking en beproeving uit 1 Petrus en uit Jacobus en uit Romeinen 5, waar we zo uitgebreid bij hebben stilgestaan. We zijn geneigd om in die verzoeking de menselijke gedachtegang te volgen, de menselijke kant te kiezen en te zeggen, nou laten we nou maar zus of zo, weet je wel, een beetje water bij de wijn doen enzovoorts. Maar de gedachte is juist dat waar wij in die verzoeking trouw blijven aan de Heer, zal juist de Heer ons uit die verzoeking verlossen. Gewoonlijk reeds nu, maar bovendien zal hij ons zelfs belonen straks in de toekomst. En ons rijkelijk toevoegen de ingang in zijn eeuwig koninkrijk in de toekomst. Hij zal ons namelijk heerlijkheid toevoegen. En waar wij ontrouw zijn aan hem, juist in de verzoeking, waar we ineens de Heer niet meer zo nodig hoeven te dienen, waar de wind tegen is, zal ik maar zeggen. Ja, dat brengt dat oordeel met zich mee. Dus Johannes, die 2 brieven verderop schrijft, laat ons, waar staat er nou? Zie toe voor uzelf. 2 Johannes, 2 brieven verderop dus. 2 Johannes vers 9, nee vers 8. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Met andere woorden, je kunt loon verliezen. Het zij geheel, het zij gedeeltelijk. Maar als we vol loon willen hebben, zullen wij trouw zijn aan de Heer. Juist in de verzoeking of de beproeving of hoe het maar heten mag. Want in andere gevallen heeft het weinig zin om over trouw te spreken. Dat betekent dan weinig. Inderdaad dus, niet verliezen hetgeen wij bearbeid hebben. De Heer zal ons namelijk zegeningen geven in de toekomst op grond van het feit dat we trouw gebleven zijn aan hem. Daarover hebben we het straks weer na de pauze. De pauze werd mij een vraag gesteld die verband houdt met 2 Petrus 2 vers 4 over die engelen die gezondigd hebben en God heeft hen niet gespaard, maar heeft hen in de hel geworpen, of welk woord er dan maar mag staan, overgegeven heeft aan ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Met andere woorden, die engelen zijn nog niet geoordeeld, maar dat zal in de toekomst alsnog gebeuren. Waarna wij natuurlijk de vraag zouden stellen, welke engelen zijn dat dan? Want als het gewoon gaat om wat we dan noemen gevallen engelen, laten we zeggen ongehoorzame engelen, dan weten wij toch allen dat jullie niet gevangen zitten, maar integendeel, tot vandaag de dag de dienst uitmaken ongeveer in de wereld. Zodat in ieder geval duidelijk moet zijn dat het gevallen engelen zijn, zoals we dat dan noemen, die dus deel hebben aan de opstand van Satan tegen God, laten we het zo zeggen, ongehoorzame engelen. Maar het zijn toch niet diegenen die vandaag de dienst uitmaken, die de macht der luchtoverheden, machten, tronen, heerschappijen. Die zijn het niet. Wie zijn het dan wel? Wie zijn het dan wel? Ja. Nou, het is betrekkelijk eenvoudig, maar daarna toch wat gecompliceerd. Het is namelijk zo dat dit gedeelte uit 2 Petrus 2, zeer, maar dan ook zeer sterk overeenkomt met de brief van Judas. De vraag is altijd wie het van wie heeft overgeschreven. Maar dat is niet interessant natuurlijk. Maar we vinden daar dezelfde gedachtegang in de brief van Judas. Daar staat namelijk dat God in vers 7 Sodom en Gomorra niet gespaard heeft. En nog en Biliam en al dat soort dingen, God heeft hen niet gespaard. Dus het is eenzelfde opsomming als uit 2 Petrus. Maar we komen in de brief van Judas terecht in vers 6, waar staat... En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grote dags met eeuwige banden onder de duisternis. Nou ja, dat is onder en in de duisternis, als je het mij vraagt. In de buitenste duisternis namelijk. Bewaard. Heeft hen daar bewaard. Opdat ze geoordeeld zouden worden. En de overeenkomst tussen 2 Petrus 2 en de brief van Judas is zo duidelijk dat je zo zonder meer vers 6 van Judas moet leggen naast 2 Petrus 2 vers 4. En dan weet je al iets meer. De engelen die gezondigd hebben uit Petrus zijn dus de engelen die hun begin niet bewaard hebben, hun oorspronkelijke situatie dus, hun beginsel. Maar ze hebben hun eigen woonsteden verlaten. En het aardige is dat dit begrip woonsteden nog maar op één andere plaats in het Nieuwe Testament voorkomt. Dat is in 2 Korinthe 5, waar gesproken wordt over ons en waar gezegd wordt, wij weten dat zo onze tabernakel verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God, namelijk een woonstede Gods in de geest. Of een woonstede, is het in ieder geval. Er staat hetzelfde woord in het Grieks. En dat is daar de aanduiding van het hemelse lichaam, wat wij zullen ontvangen. Begrijp je me nou goed? Ik beweer niet dat het woord woonsteden, hetzij in het Grieks, hetzij in het Nederlands, betekent dat het om een hemels lichaam gaat. Maar opmerkelijk is wel dat die ene keer dat het gebruikt wordt daar in 2 Korinthe 5, is het een hemels lichaam, want het staat erbij. En de enige andere keer dat het gebruikt wordt is hier in Judas vers 6. En ik zou niet weten waarom het niet daar ook een hemels lichaam zou zijn. Waarna ik meteen aanvul met 1 Korinthe 15 en zeg dat, dat het ene hemelse lichaam heerlijker is dan het andere hemelse lichaam. Ze zijn namelijk niet allemaal gelijk. Menselijke lichamen trouwens zijn ook niet allemaal gelijk. En dat is een verschil van kleuren, dat is nog maar de buitenkant. God, daar hoeven we dus verder niet over. Het is niet hetzelfde, maar het gaat wel om een hemels lichaam. De gedachte is namelijk dat deze engelen hun oorspronkelijk lichaam verlaten hebben en hun oorspronkelijke hemelse woonsteden, of hoe het maar heten mag. En dat betekent automatisch dat ze dan kennelijk een aards lichaam hebben aangenomen.
Slaat het niet op de engel uit?
Precies, broeder, want waar het over gaat, staat er natuurlijk niet uitgebreid bij. Maar wat hier engelen heten, heten in Genesis 6 zonen Gods. Die ingingen in de dochteren der mensen, waarna je natuurlijk afvraagt hoe een engel dat nou weet, hoe een engel dat nou doet. Toch? Niet dat we er belang bij hebben om dat te weten, vrees ik. Maar hoe doet hij dat? Nou, eenvoudig. Engelen kunnen namelijk, kennelijk, want het komt veel vaker in de Bijbel voor, gewoon een menselijke gedaante aannemen. Abraham kreeg twee mannen op bezoek. Er bleken engelen te zijn. Nou ja, in een menselijke, min of meer menselijke gedaante, dat is maar waar het om ging. Dat kan kennelijk, andersom kan niet. Niet zo vanzelfsprekend in ieder geval. Maar het hogere kan verschijnen in een lagere vorm. En het hemelslichaam kan verschijnen in een aardslichaam. Kan kristalliseren, materialiseren, wat voor termen kennen we nog meer uit de science fiction. Kristalliseren, kan net nog, denk ik. Maar in ieder geval... De Heer Jezus trouwens ook in zijn opstandingslichaam vertoonde zich in een gewone menselijke gedaante. Maar het was niet, dat is niet de normale vorm van dat lichaam. Integendeel. U weet wel, hij was binnen, maar niemand had hem binnen zien komen. Maar hij materialiseerde, heet zoiets. En nam stof aan of iets wat er vandoor moet gaan. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Nou, engelen hebben dat ook gedaan. Waarom zouden ze dat doen, vraagt u zich af. Nou, om in te gaan in de dochteren der mensen. Dat is wat er staat. En dat is de beschrijving van, Genesis 6. En er staat ook bij dat daar nog nageslacht uit verwekt werd ook. Namelijk de reuzen die toen op aarde waren enzovoorts. Nou, wat hier dus gezegd wordt in Judas zowel als 2 Petrus, is dat die engelen die dat gedaan hebben, door de Heer gevangen zijn gezet en zullen geoordeeld worden straks op de jongste dag. Heb je dat? Goed, houd dat vast, maar nu verder. Want er blijkt dat na de zondvloed diezelfde dingen opnieuw gebeuren. Toch? Hoezo dan zouden diegenen die dat voor de zondvloed gedaan hebben bewaard worden? En degenen die dat na de zondvloed deden, daar weten wij dus eigenlijk niks van. Bovendien is de gedachte in Genesis, want ik ga er maar even dieper op in. De gedachte in Genesis is zelfs dat het oordeel van de zondvloed over de mensheid toen kwam. Omdat die mensheid inderdaad voor een belangrijk deel, maar het scheen belangrijk genoeg te zijn, misschien niet in aantal, maar het voor een belangrijk deel bestond inderdaad uit afstammelingen van deze engelen. Dat heb ik niet nagevraagd bij Erich von Däniken, nee. Wat ik daarmee bedoel, niks. Maar denk er maar eens over na. Waren de goden cosmonauten? Engelen. Goed, laten we zitten. Maar het punt is nu dat dat het gebeurde voor de zonvloed en dat het volgens Genesis 6 de aanleiding was voor de zonvloed. Maar aangezien het na de zonvloed ook gebeurde, is de volgende vraag: maar waarom gebeurde dat daarna dan niet? Kwam er weer niet zo'n oordeel? Er is maar één goed antwoord op. Dat is dat hier in 2 Petrus 2 en ook in Judas niet gesproken wordt, denk ik, over die engelen die dit deden in de dagen van Noach of daarna, maar in de dagen voor de echte grote vloed. Heb je die? In de dagen van voor de vloed van Genesis 1 vers 2. En ik denk dat dit hele verhaal uit niet alleen Judas en Petrus, maar ook het verhaal van de zondvloed als zodanig, met de vermelding van waarom die zondvloed kwam, dat in werkelijkheid beschreven is en zelfs gebeurd is om ons te vertellen wat de oorzaak was voor de oorspronkelijke nederwerping der wereld in de dagen van voor Adam, zeg maar in de dagen van Genesis 1 vers 2, toen de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd in verband met de verschijning van de afgrond en de wateren en hoe dat maar heten mag. Dus ik zal niet zeggen dat het een Bijbelse leer is, want dan breng ik u misschien in problemen, maar ik geloof dat de schrift leert, op deze wijze namelijk, het is nog heel ingewikkeld, dat deze dingen hebben plaatsgevonden in die oude wereld. En dat God daarom die oude wereld geoordeeld heeft en woestheid en ledigheid en duisternis heeft gemaakt, zoals beschreven in 1 Korinthe 2, of in Genesis 1 vers 2. En ik geloof dat het die engelen van daarvoor waren die bewaard worden tot de jongste dag om alsnog geoordeeld te worden. Zodat het uiteindelijk niet gaat om wat er gebeurd is in de dagen van Noach, maar dat de dagen van Noach op een of andere wijze een soort herhaling te zien gaven van wat daarvoor gebeurd was. En via de geschiedenis van de zondvloed en al wat daarmee samenhangt, wordt ons verteld hoe het daarvoor geweest is. Ik beschouw de hele zondvloed namelijk als een type achteraf. Waarom niet? Een type achteraf, een uitbeelding achteraf, ik zeg ook wel eens een echo achteraf van de echte grote vloed, die vloed van Genesis 1 vers 2. Want niet de vloed van Noach was natuurlijk een grote vloed, maar het was maar een klein vloedje vergeleken met de vloed van Genesis 1 vers 2. En waarom ik het nou aanhaal? Nou, dan ga ik weer naar 2 Petrus. Ik zei daar straks, ik ga er maar overheen, want ik hoef niet vers voor vers te bespreken. Nu, hè? Het is mijn algemene inleiding. Maar ja, als iemand dan zo'n vraag stelt, dan denk ik zeker toch nuttig om erop in te gaan. De gedachte is namelijk dat in het derde, het laatste hoofdstuk van 2 Petrus, nogal uitgebreid, maar in ieder geval zeer expliciet gesproken wordt over een grote vloed waardoor de wereld vergaan is. En de woorden zijn duidelijk genoeg. Ze spreken niet over een vloed van Noach en dus moet het een andere geweest zijn. En dus een oudere. En er staat er ook gewoon bij dat dat zo is. En dan heb je meteen het verband tussen deze uitspraak over die engelen die gezondigd hebben en die bewaard worden tot het oordeel van de jongste dag. En de rest van dit schriftgedeelte. Want in de rest van deze brief wordt in het algemeen aangekondigd dat God zal oordelen. Hoe dan ook, hij zal recht doen. En men kan het zich niet permitteren om in ongehoorzaamheid met betrekking tot God te leven. God zal er een oordeel over brengen. Hij heeft dat ook gedaan in het verleden. Hij zal het in de toekomst ook doen. Maar in het verre verleden kennen wij dat oordeel wat kwam over de toenmalige wereld. En dat wordt ook beschreven in 2 Petrus 3. Want daar staat in vers 2, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn en aan ons gebod die des Heren en zaligmakers apostelen zijn, dit eerst wetende, zelfde uitdrukking als het hoofdstuk 1, dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, eerst onder de valse leraars, weet je wel, in 2 vers 1, maar nu spotters zullen komen, lui die zich niks aantrekken van Gods woord en van de profeten enzovoort, dat is spotten, net doen alsof het niet bestaat, spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Dat is nog sterker dan die valse leraars uit hoofdstuk 2. Die puur naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En die zullen zeggen, want religieus zijn ze. Zijn zelfs theologen, zo te zien. Zij zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Zo van de belofte van zijn wederkomst komt helemaal niks terecht. Hij komt toch niet. En de meeste christenen geloven er ook niet in. Ja, die geloven in de jongste dag. Maar niet in de wederkomst van Christus om een oordeel te brengen over de levende mensheid en om zijn koninkrijk te openbaren. Maar goed. Ze zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, dat is lang geleden, blijven alle dingen al zo. Van het begin der schepping. Met andere woorden, zij zeggen, er verandert toch niks. God grijpt niet in. Er verandert niks. Maar dan zegt vers 5 dat ze spotters zijn, want willens, dat wil zeggen dat het een bewuste keuze is, hun eigen wil, willens is dit hun onbekend. Het gaat over iets wat ze niet willen weten dus, maar waar ze kennelijk wel een vermoeden van hebben, maar ze willen het niet weten. Willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. En begrijp je me goed? Deze mensen waarover Peter spreekt, die geloofden heus wel dat hemelen door het woord Gods gemaakt zijn, ooit. Anders heeft het geen zin wat van te zeggen. Dit geloofden ze wel. Maar waar het om gaat is, dat het een onbekend is dat door hetzelfde woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. En als u het mij vraagt, van overlang of van ouds, zijn zo van die vaste Bijbelse termen, betekent in ieder geval meer dan 7000 jaar. Of 6000. En in de dagen van Petrus 4000. Zij willen niet weten dat het van overlang geweest is. Kijk, als hemel en aarde geschapen zijn in een paar dagen voor Adam, zal ik maar zeggen, dan hoef je niet te staan dat hemelen van overlang geweest zijn. Zo'n onduidelijke uitdrukking. Dan kan Petrus net zo goed zeggen dat die hemel en aarde 4000 jaren bestaan. Afgerond op duizenden jaren, zal ik dan maar zeggen. Maar dat zegt hij niet. En dat was ook niet onbekend, uiteraard. Want dan zouden ze van heel de Bijbel niks weten. Dat zijn van de meest elementaire Bijbelse dingen. En waarom zouden ze dan praten over zijn wederkomst en zeggen, nou, dat komt toch niet, enzovoorts. Dat betekent dat ze zich wel degelijk met de Bijbel bezighouden. Maar Petrus, zij willen niet weten dat hemelen dat de hemelen van overlang geweest zijn. En niet alleen de hemel, maar ook de aarde, staat er. De hemelen en de aarde. Waarna Petrus zegt, de aarde is uit het water en in het water staande en niet bestaande. Want dat is onzin, hè? De aarde is namelijk in de Bijbel gewoon het droge land. En de aarde staat dus uit het water, want de aarde steekt boven het water uit. En de aarde staat in het water, omdat de aarde door water omgeven wordt. En ik heb het natuurlijk niet over een planeet die aarde heet, want zoiets bestaat in de Bijbel niet. Hè? Aarde is gewoon een droge land. Je hebt zee, een land, of aarde, en hoe het maar heten mag. En de aarde staat uit het water, omhoog namelijk. En staat in het water, want het water omgeeft de aarde. En als je dat een paar keer zegt, dan denk je, god, dat is toch een beetje een penibele situatie. In Nederland zijn we eraan gewend. He, want Nederland voor het grootste deel staat niet eens uit het water. Want het ligt eigenlijk onder water, onder het zeeoppervlak, onder het Amsterdamse peil. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar Peter zegt, het is eigenlijk een kwetsbare zaak. Maar van overlang zijn die hemelen en aarde geweest. En hij zegt, die aarde staat uit het water en in het water, zodat het water tamelijk bedreigend is. En dan zegt hij, het water, vers 6, door welke de wereld die toen was, van overlang, en niet 4000 jaar geleden, laat staan 2500 jaar voor de dagen van Petrus, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. De wereld is vergaan, staat er, door water. En dan zegt hij, ja, dat was de zondvloed. Dan zeg ik, ja, maar weet u wel dat zondvloed geschreven wordt met een kleine letter? Dat het niet de naam is van een vloed. Het is niet de Sint-Elisabeth-vloed, dat schrijf je met een hoofdletter namelijk. Hè? Het is niet de naam van een vloed. Zondvloed is een zelfstandig naamwoord en betekent gewoon een grote vloed. Zodat de vraag meteen is, welke zondvloed? En dan staat er, de zondvloed. Nou, dan moet het de grootste zijn die er ooit geweest is. En dat was niet die van Noach. Bovendien, wat verging er door de vloed van Noach? De wereld der goddelozen. Staat het hier of stond het in... Waar stond de Judas, geloof ik? Nee, hier in 2 Petrus 2 vers 5. De wereld der goddelozen. Dat wil zeggen, niet hemel en aarde. Want de mensheid verging niet. Deze mensheid is die van Adam afstamt. De mensheid is niet vergaan in de zondvloed. De aarde is niet vergaan in de vloed van Noach. Want het is nog steeds diezelfde aarde. En de berg wordt ook weer veranderd. De Ararat was dezelfde berg. Enzovoorts. En om van de hemel maar te zwijgen. Het zijn dezelfde zon, maan en sterren enzovoorts. Er is niks aan veranderd. Wat er vergaan is alleen de levens van die mensen die toen in die dagen leefden. Met uitzondering van Noach en zijn achttal. Dat is het verhaal. Maar hier staat dat de aarde de wereld vergaan is door water. En dan zegt de apostel in vers 7, maar de hemelen die nu zijn en de aarde, was er vroeger dan een andere hemel? En was er vroeger dan een andere aarde? En het antwoord is ja, want de wereld, en die bestaat nou eenmaal uit hemel en aarde, de wereld is ooit vergaan door water, hemel en aarde wel te verstaan. Dus de astronoom dat zich niet kan voorstellen, daar kan ik ook niet helpen. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Er moest eerst water geruimd worden alvorens de hemel ontstond, toch, in Genesis? God maakte een gat, een uitspansel. In het water. En hij noemde het uitspansel hemel. Dus eerst moest het water weg en in dat gat in het water, wat in het water ontstond, dat is de hemel. Zo heet dat. En verder wil ik het niet uitleggen, nou, want dan... Komt helemaal nergens meer naartoe. Maar waar het maar om gaat is dat aarde en hemel vergaan zijn door water. Dat was niet in de dagen van Noach. Er staat trouwens uitdrukkelijk bij dat het water reikte tot een bepaald aantal ellen, weet ik veel hoeveel. Hè? Maar tot een aantal ellen boven de hoogste bergen enzovoorts. En hoe hoog dat precies was, dat weet ik dan ook niet. Maar ik weet wel dat daarmee niet de aarde verging en ook de hemel zeker niet. Maar dit is wel de belangrijkste, denk ik. De meest duidelijke. Want hier staat het in concrete taal. In de profeten kom je het tegen, in de psalmen kom je het tegen. Maar daar kun je altijd van zeggen, ja, dat is van dat gezwollen taalgebruik met, weet je wel, dat moet je overdrachtelijk uitleggen. Dan zeg ik altijd, doe dat dan. Dan kom je bij hetzelfde nog uit, maar vooruit. Hè. Maar daar ga ik nog niet op in. Maar het staat niet alleen hier, nee. Maar waar het om gaat is dat de wereld toen door water van de grote vloed bedekt is, vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door datzelfde woord als waar zij ooit uit ontstaan zijn. Zijn door datzelfde woord bewaard ten vuren tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Met andere woorden, hemel en aarde die nu zijn zullen op de jongste dag vergaan. En dat wordt ook later gezegd een paar versen verder in ditzelfde hoofdstuk. Maar de gedachte is dus dat de beschrijving van de vloed van Noach en de aanleiding voor die vloed zou moeten beschouwd worden als een uiteenzetting met betrekking tot die oorspronkelijke vloed en de aanleiding daartoe. En het betekent dus dat die engelen van daarvoor, van voor Adam zal ik maar zeggen, van voor Genesis 1 vers 2, die worden bewaard. Die namelijk zijn in beginsel ontrouw geworden enzovoorts. En toen het daarna dus weer gebeurde in verband met de tegenwoordige mensheid, de adamitische mensheid om zo te zeggen, toen kwam er dus weer zo'n oordeel. En toen zei in de dagen van Noach, en toen zei de Heer tegen Noach, nou dat is de laatste keer. Want toen kwam er een boog in de wolken, toen zei men er is hoop. Maar dan kwam omdat men de helft gelezen had, want de andere helft van het verhaal zei, de volgende keer verbrand ik het hele spul. De volgende keer komt een oordeel door vuur. En dat staat hier. Staat zelfs in dit hoofdstuk. Vers 12. Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Hetzelfde stond ook min of meer in vers 10. In welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werk...